Broeders en zusters hier in de zaal, maar ook thuis. Heel fijn om bij elkaar te zijn. Rondom een open Bijbel. En het is inderdaad, zoals al gezegd is, een vervolg op de serie over de Petrusbrieven. En ik wil met jullie vanmorgen naar 1 Petrus hoofdstuk 3. En we lezen daarvan de eerste 12 versen. 1 Petrus 3, daarvan de eerste 12 versen. En ik probeer voor mezelf, als ik bijbelstudie doe, en dat geef ik maar als tip mee, een samenvattend iets te vormen, een zin. En ik ben in deze uitgekomen op het thema een levenswandel die kostbaar is voor God. Een levenswandel die kostbaar is voor God. En in het gedeelte wat we vanmorgen met elkaar gaan bespreken, wat best een pittig stukje is, en ik hoop dat je je wilt inspannen, en je een open ontvankelijk hart hebt voor wat de Heer wil zeggen. In dit gedeelte lezen we veel principes over het Bijbelse huwelijk. Nou, dat is best een spannend thema, omdat er over het huwelijk heel veel te doen is vandaag. Het Bijbelse huwelijk staat onder druk, de principes staan onder druk. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met veel gebrokenheid in huwelijken. Tegelijkertijd hebben we eenzaamheid, mensen die alleen hun weg gaan. Dus op allerlei manieren is het best een gevoelig thema. Toch geloof ik dat het heel belangrijk is dat we hier met elkaar ook over nadenken. En jullie weten het, het is voor mij inmiddels niet alleen theorie. Ik mag inmiddels 16 jaar getrouwd zijn. Dus daar leer je ook het een en ander in aan en ook in af. Dus het is voor mij ook meer dan theorie wat hier staat. Dus van de week in de voorbereiding heb ik ook een spiegel voorgehouden gekregen. En ik spreek dus vanmorgen niet alleen voor jullie van zo en zo zit het. Ik spreek vanmorgen, of ik moet het anders zeggen, de Heilige Geest spreekt vanmorgen ook tot mij. En er zijn heel veel scholen in dit leven waar de Heer je door vormt. En ik denk dat we er allemaal wel één kunnen noemen. Maar één belangrijke school is ook de school van het huwelijk. Eigenlijk is een huwelijk onmogelijk, vind je niet? Je hebt twee verschillende mensen, een man en een vrouw, verschillende achtergronden, verschillende karakters, verschillende interesses, verschillend qua intellect. En die voegt de Heer bij elkaar. En die worden dan een eenheid. En die gaan samen functioneren. Nou, het is vanmorgen hopelijk ook voor de jongelui een les die je mee kan nemen. Dat is best een uitdagende opdracht, of niet? Het is mooi, het is prachtig, maar het is ook wel een proces waarin je aan elkaar wordt geslepen. En het gevaar, dan gaan we beginnen met lezen, van dit stukje, die 12 versen, is dat je altijd leest voor een ander. Ik weet niet hoe het bij jullie thuis gaat, maar soms maak je wel eens post open wat voor een ander bestemd is. Nou, ik weet nog wel, wij hebben daar niet zoveel last van nu, maar toen ik nog thuis woonde en met mijn broers en zussen, en als je dan wat ouder bent, dan ligt het allemaal wat gevoeliger. Hè? Dan heeft de een de post van de ander opengemaakt en dan krijg je zo'n opengescheurde brief. Oh, die is trouwens nog voor jou. Dat is niet fijn. Nou, in dit stukje gaat het soms over vrouwen en dan gaan mannen de post openmaken. En dan gaat het over mannen en dan gaan de vrouwen de post weer openmaken. Dus dan gaan we de post van elkaar lezen. Maar het is de kunst om gewoon te lezen wat er staat en vooral datgene op je in te laten werken wat bijzonder voor jou geschreven staat. Er staat iets over de vrouwen, er staat iets over de mannen en er staat iets over de gelovigen in het algemeen. Dus je bent er niet voor niks. Nou, dit waren de intro woorden van mij. We gaan nu lezen. 1 Petrus 3. En dat sluit aan op de volgende versen, dat verband ga ik zo uitleggen. 1 Petrus 3 vers 1. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam, je kan het ook vertalen met ongelovig zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden mogen worden gewonnen. Doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen, opmerken. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijk sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen, hè, zo kleden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. zoals Sarah, Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, dus kinderen van Sarah, als u goed doet en u niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Opdat met als doel uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees alle eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben, een citaat uit Psalm 34, en goede dagen wil zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad. En zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet de vrede zoeken. En die najagen, zich daarna uitstrekken. En dan komt er een geweldige motivatie voor dit alles in vers 12. Het laatste vers. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Nou, tot zover. Een levenswandel die kostbaar is voor God. Ik vond het heel mooi hoe Wilco dat verwoordde. Het gaat er uiteindelijk om, of we nu getrouwd zijn of niet getrouwd zijn, dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons leven. En dat is een levenswandel die kostbaar is voor God. Als de Zoon in en door ons heen zichtbaar wordt. En dat is ook de grote uitdaging waar we met elkaar voor staan. En laten we eerlijk tegen elkaar zeggen, we zijn allemaal werk in uitvoering. En daar hoeven we ons niet voor te schamen. En als de Heere God zijn werk in ons, door ons heen uitvoert, dan is Hij daarin de genadige. Dan is Hij daarin de getrouwe, dat mag ons bemoedigen. En de rechtvaardigheid valt 7 maal, maar Hij staat weer op. En laat dat heel duidelijk zijn voordat ik verder ga. Nou, dit gedeelte zou je kunnen opsplitsen om je een beetje te helpen, zodat je erbij bent en bij blijft en je kan begrijpen in 3 gedeelten. Je zou het kunnen opsplitsen in vers 1 tot en met 6. Daar gaat het over een levenswandel die kostbaar is voor God en dan toegepast op het leven van de vrouw binnen het huwelijk met haar man. Vers 1 tot 6. In de tweede plaats, een levenswandel die kostbaar is voor God, toegepast op het leven van de man binnen het huwelijk met zijn vrouw. En in de derde plaats, een levenswandel die kostbaar is voor God, toegepast op de gelovigen in het algemeen. De gemeente als collectief. En dat is dan vers 8 tot en met 12. Dus vers 1 tot en met 6 is een stukje, vers 7 en vers 8 tot en met 12. En als je dat zo indeelt, dan heb je voor jezelf al even een kapstok. Nou, de Bijbelse principes over het huwelijk, zoals Petrus daarover schrijft, die kom je op veel meer plaatsen tegen. Ik hoop dat als je de mededelingen krijgt op zaterdag, dat je de tekstgedeelten doorleest die we met elkaar bespreken. Dan zit je er al een beetje in. Nou, als je dat gedaan hebt en je bent enthousiast gemaakt, dan heb je misschien al andere gedeelten erbij gepakt die eigenlijk hetzelfde zeggen. Bijvoorbeeld denk ik dan aan Colossenzen hoofdstuk 3 vers 18. Daar gaat het ook over de principes van het huwelijk of Efeze 5 vers 22. Daar staan soortgelijke principes genoemd. En wat ik ermee wil zeggen is dit. Als bepaalde principes regelmatig terugkomen in de Bijbel, dan staan die principes, in dit geval huwelijksprincipes, hoog op Gods agenda. Als iets herhaald wordt, dan is dat belangrijk. En als er een tijd is dat we de Bijbelse principes onderstrepen, dan is het wel de tijd waarin wij leven. Omdat het huwelijk, het gezin, de hoeksteen van de samenleving vormt. En als daar ontwrichting, ontbinding is, dan zie je dat doorwerken in het geheel van de maatschappij. En daarom moeten we pal staan voor deze waarheden. En met dat we pal staan voor deze waarheden, voor deze principes, erkennen we tegelijkertijd dat we ook zelf nog lerend zijn, onderwezen worden, werk in uitvoering zijn. Nou, als je die gedeelten vergelijkt met elkaar, dan moeten we zeggen dat 1 Petrus 3 toch enigszins verschilt van de gedeelten, die Bijbelgedeelten die ik zojuist genoemd heb. En dat heeft te maken met de context waarin deze versen staan. En dit is even belangrijk om vast te houden. Wat is de context van die eerste 12 versen van 1 Petrus 3? Nou, dat hebben we de vorige keer behandeld. Waar hebben we de vorige keer over nagedacht? Toen dachten we met elkaar na over de verhouding tussen de overheid en haar onderdanen. En tussen een werkgever en de werknemer. Hoe zit het in die verhoudingen? Hoe verhouden die zich tot elkaar? En toen we daarover nadachten, toen is ons iets opgevallen. Wat bleek uit die verzen? Dat niet elke overheid en dat ook niet elke werkgever goed en welwillend blijkt te zijn, zegt Petrus. En van daaruit staan we voor de uitdaging, hoe gedraag je je dan als christen? Dat was de grote vraag, toch? Wat is dan onze gezindheid? Als een overheid en als een werkgever niet welwillend is, niet goed is. Hoe is dan onze houding? Want wij kunnen daaronder gebukt gaan en onterecht lijden. Nou, wat adviseerde Petrus ons? Wat onderwees hij ons? In vers 21, we lezen het nog even voor. 1 Petrus 2 vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij heeft ons zo een voorbeeld nagelaten, opdat we zijn voetsporen zouden navolgen. En Petrus die leerde het in vers 23b, dat we het moeten overgeven in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is de sleutel. Algehele overgave. Dat is niet eenvoudig. En toch is dat de weg waarin we rust krijgen in ons hart, de vrede bewaren en toch in gehoorzaamheid en onder gezag kunnen leven. En wie was in ons daar een voorbeeld in? De Heer Jezus Christus, die heel veel onrecht heeft ondergaan. En van hem staat geschreven, hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, als ik iets weggeef, dan ligt de zwaarte bij die ander. En ik ga zelf lichten door het leven, toch? Dat klinkt heel eenvoudig, maar het is vaak wel innerlijk een strijd. Nou, wat doet Petrus nu in hoofdstuk 3? Nu trekt hij de lijn door. Hij gaat niet verder over de overheid en haar onderdanen. Niet over de werkgever en de werknemer. Maar wat zegt hij? Nee, we gaan het nu met elkaar hebben over de positie van de vrouw in het huwelijk met haar man. En andersom. Maar wat is hier van toepassing? Waar is hier sprake van? We lezen dat hier vrouwen zijn die met een man getrouwd zijn, dat kan voorkomen, die het woord van God ongehoorzaam zijn, die ongelovig zijn. Je zou kunnen zeggen, we hebben hier weer te maken met een scheve verhouding. Zoals de overheid met haar burgers, als die niet goed en welwillend is. Een werkgever met zijn werknemer. En hier trekt Petrus de lijn nog verder door. Dus hij is nog steeds met hetzelfde thema bezig. Nu gaat hij kijken van, oké, maar als je dan als gelovige vrouw met een ongelovige man leeft, met een ongehoorzame man, hoe dient dan je gezindheid te zijn? Dat is een spannende, toch? En daarom is het mooi, als je een serie volgt, dan kom je alle onderwerpen tegen. En waarom begint Petrus hoofdstuk 3 nou met evenzo? Omdat hij nog steeds bezig is om die verhoudingen te onderwijzen en de gezindheid van de gelovigen daarin helder voor ogen te stellen. Wat dient dan je gezindheid te zijn? Want je zou kunnen zeggen, nou ja, als mijn man ongehoorzaam is, als mijn man ongelovig is, weet je, dan laat ik alle Bijbelse huwelijksprincipes en de rollen zoals God die bedoeld heeft, die laat ik ook vervallen. Dan geldt dat gewoon niet meer, want die verhouding is niet meer gelijk. Die is onrechtvaardig, die is niet eerlijk. Ik laat alle principes los. Nee, zegt Petrus, evenzo de vrouwen. En waar verwijst hij daarnaar? Dat vind ik zelf heel mooi, en dat geldt later ook voor de mannen. Die gezindheid en de houding van de Heer Jezus blijft het uitgangspunt. Dat is wat hij onderwijst. En dat is heel bijzonder, vind ik. Niet gemakkelijk om het uit te voeren, laten we heel eerlijk zijn, als je een beetje kennis van je eigen hart hebt. Maar wel heel zegenrijk. En dit is iets wat we vandaag moeten vasthouden. Wat ik veel om me heen zie is, dat als het huwelijk of de onderlinge relaties ook in de gemeente niet meer functioneren, dan zijn we geneigd om Bijbelse principes los te laten en dan maar voor te borduren op de praktijk zoals die zich aan ons voordoet. Maar dan raken we iets kostbaars kwijt, toch? Wij staan vandaag in 2021 voor de uitdaging
om ondanks alle gebrokenheid en pijn, ondanks alle verwarring, ook op het gebied van Bijbelse principes aangaande het huwelijk, toch hieraan vast te houden. Waarom? Omdat God ze aan ons heeft gegeven en hij weet wat het beste voor ons is. En we altijd terug mogen vallen op de gezindheid van de Heer Jezus die ons een voorbeeld heeft nagelaten. Maar weet je waar het op aankomt? En als ik 16 jaar huwelijk terugbekijk, en misschien kan je daar amen op zeggen, hoef je niet te doen hoor. Maar als ik op 16 jaar huwelijksleven terugkijk, dan komt het aan op zelfverloochening. Dat is uiteindelijk wat Jezus ons heeft voorgehouden. Nou, we gaan even daarop inzoomen. Petrus zegt, nee, houd de gezindheid van de Heer Jezus voor ogen. Nu wil ik vragen of je even met me meebladert naar een aantal teksten. Dat is heel belangrijk. 1 Korinthe hoofdstuk 11. We maken even een uitstapje en dan zullen de overige versen in 1 Petrus 3 helemaal op zijn plek gaan vallen. Want voordat ik over de positie van de vrouw spreek en over de positie van de man, wil ik eerst de context schilderen. Want het huwelijk is een afspiegeling, ik hoef het hier niet meer te zeggen, van Christus en de gemeente. En als je dit niet ziet, dan word je nooit enthousiast over het Bijbels huwelijk. Maar als je dit wel gaat zien, dat het huwelijk een afspiegeling is van Christus en de gemeente, dan word je enthousiast over de positie, de plaats die God jou als man, als vrouw heeft toegekend. En daarom wil ik het eerst in de context gaan zetten. En dan kan ik wat makkelijker gaan spreken over 1 Petrus 3. Dan hoeft het ook niet zo lang te duren. Begrijp je wat ik bedoel? Maar in deze context komt het huwelijk helemaal tot zijn doel waarvoor God het bestemd heeft. Nou, 1 Korinthe 11, daar is het eerste stukje. Vers 3. Daar staat, maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. Nou, dat is al belangrijk om te onderstrepen, toch? Voordat ik ga spreken over de onderdanigheid van de vrouw aan de man, de onderwerping van de vrouw aan de man, wil ik eerst dit gezegd hebben, dat iedere man onderdanig moet zijn aan Christus. Nou, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, maar om het even duidelijk te maken. Wie heeft het zwaarder, denk je? De vrouw die zich moet onderwerpen aan haar aardse man? Of de man die zich moet onderwerpen aan Christus? Die daar verantwoording aan af moet leggen. Voel je gelijk even hoe de Bijbel erover schrijft. Dit is de volgorde. En dan gaat hij verder. Dus ik wil dat u dat weet, zegt hij heel duidelijk. Het is echt Paulinisch. Ik wil dat je het weet. Laat dat duidelijk zijn. Dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. Belangrijke principes dit. Het is opmerkelijk dat er dus ook een ordening is binnen de Godheid. De Heer Jezus is als het ware ondergeschikt aan zijn Vader en toch is hij gelijkwaardig en één met zijn Vader. Dat is een hele belangrijke. Er is een ordening in de Godheid. Jezus is ergens ondergeschikt aan zijn Vader en toch ook gelijkwaardig en één met hem. En dit is ook van toepassing op de man en de vrouw binnen een huwelijk. Gelijkwaardig, maar verschillend in rol en positie. En dat is mooi. Dat is de eerste kerntekst. De tweede. Schrijf ze even op, hè. Ik kan hier niet verder heel diep op ingaan, maar even die context schilderen. Efeze hoofdstuk 5. Natuurlijk een geweldig hoofdstuk als het gaat om het huwelijk. Dat is de tweede tekst die ik even wil noemen. Paulus schrijft ook aan de gemeente in Efeze over het huwelijk. Hij begint dan in vers 22 van hoofdstuk 5 over vrouwen. Wees uw eigen man onderdanig, zoals aan de Heren. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. Maar wat zegt vers 24 dan? Daarom, omdat dit zo is, daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. De positie van de vrouw heeft dus alles te maken met het feit dat Christus het hoofd is van de gemeente. Het feit dat de vrouw die positie inneemt, heeft niks te maken met een autoritaire man. Met een soort van dictator. Nee,
De positie van de vrouw heeft te maken met het feit dat Christus het hoofd van de gemeente is. En dat leidt ertoe dat als ze daar zicht op heeft, dat ze ook vrijwillig en met vreugde haar plaats binnen het huwelijk wil innemen. En wat zegt 23b dan? En de Heer Jezus is een behouder van het lichaam. Dat is een mooie uitdrukking, hè? Dus de Heer Jezus heeft de taak, de rol om behouder te zijn van het lichaam, van de gemeente. Het is toch heerlijk als je zo iemand boven je hebt, die je beschermt, die je koestert, die je behoudt, die je verzorgt. Het is een geweldige taakpositie van Christus. Wordt de gemeente daar minder van? Ja, jullie durven niet te antwoorden, omdat je weet wat de volgende vraag is. De gemeente wordt niet minder van de positie die Christus heeft van zijn rol, van zijn functie, van zijn taak. Nee, daar floreren we bij. Zo floreert een vrouw als ze leeft onder gezag van haar man. Dit is de context en het is zo jammer dat heel de emancipatiebeweging hier helemaal geen oog voor heeft. Dit zijn de Bijbelse gegevens. Sommigen van jullie die zijn nog niet overtuigd, ga ik nog een tekst lezen. Dat is de laatste, dan gaan we naar 1 Petrus 3. Efeze 1, hoofdstuk 23. En dat is een tekst die heb ik nooit goed begrepen. Vind ik een hele wonderlijke tekst. Ik heb hem ook geasseerd in mijn Bijbel. Dat is de laatste tekst om de context van het huwelijk te schilderen. Wat staat daar? Paulus schrijft daar, ook aan de Efeziërs, als Christus, over Christus als het hoofd van de gemeente. En dan zegt hij in vers 23, wonderlijk stukje, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Hoe moet je dat nou lezen? Het is een aparte tekst, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Paulus die noemt de gemeente hier het lichaam van Christus. Dat betekent dat Christus het hoofd is en dat de gelovigen wereldwijd, uit allerlei denominaties, die vormen samen het lichaam. Dat is wat hij onderwijst. En wat wil hij duidelijk maken? Er is een hele bijzondere verbondenheid tussen hoofd en lichaam. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Christus in de hemel, wij nog hier op aarde. En Paulus noemt de gemeente als lichaam van Christus, luister goed, zijn aanvulling. En de gangbare vertalingen, die spreken meestal over vervulling. Maar het idee is dat de gemeente het lichaam, de Heer Jezus schrik niet, aanvult. Of je zou kunnen zeggen, compleet maakt. Dat is bijna niet te geloven, toch? Maar dat is wat hij duidelijk wil maken. En wat bedoelt hij dan? Een hoofd zonder lichaam is niet compleet. Vandaar dat het lichaam het hoofd aanvult. Zonder lichaam is het hoofd niets. Zo is Christus met eerbied gesproken, zonder de gemeente, zonder het lichaam, incompleet. Geloven we dat? Ja, dan kan je heel sterk op jezelf gaan kijken. Hè? Van ja, wie ben ik? En kan ik dat wel van mezelf zeggen? Nou ja, als je beleidt in Christus een nieuwe schepping te zijn, is al het oude voorbij gaan, is alles nieuw geworden. Je bent een totale nieuwe schepping. En Paulus zegt tegen de Efeziërs, jullie completeren de Heer Jezus. En als je dat gaat ontdekken, dat leidt tot zoveel verwondering en aanbidding in je leven. Dit zegt iets over de bijzondere positie die jij en ik hebben gekregen door geloof in het hoofd. Dat geloof in de Heer Jezus, die verbondenheid met hem, heeft mij een verheven positie gegeven. Dat ik de Heer Jezus aanvul, dat ik hem completeer. Want wat is een hoofd zonder lichaam? Nou, vanmorgen moet de verwondering in je naar boven komen. Heer Jezus, dat ik onder uw gezag mag leven. Niets groters had mij ten deel kunnen vallen in dit leven. Ervaar je het zo? Of je het gewoon een kind van God bent? Is de verwondering eruit? Als je dit gaat zien, dan kunnen we terug naar 1 Petrus 3. Daar had je je vinger nog bij, hè? Dan gaan we even terug. Als we dit gezien hebben en dit tot ons door laten dringen, dan kunnen we zeggen, op grond van de Bijbel, dat man en vrouw in het huwelijk gelijkwaardig zijn,
maar verschillend in positie en in rol.
Ik las van de week in de voorbereiding wel een aardige. Kijk, de Bijbel spreekt over een vrouw die haar gezin bestuurt en over een man die haar gezin bestuurt, die zijn gezin bestuurt. Dus zowel man als vrouw hebben een besturende functie. Maar, zo legde die uitlegger uit, de een is de manager, dat is de vrouw dan, en de ander is de voorzitter. Dus er is een bepaalde mate van gelijkmatigheid, gelijkwaardigheid, maar verschil in rol. Dus de nadruk ligt dat de man eindverantwoordelijk is, hoofdverantwoordelijk is. En dat is zo mooi. Schrijf deze tekst maar op. Genesis 2 vers 18. Daar staat over het huwelijk het volgende. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Waarom zijn man en vrouw gelijkwaardig, maar waarom verschillen ze in rol en positie? Nou, dat heeft te maken dat de vrouw lichamelijk en ook psychisch anders in elkaar zit dan de man en omgekeerd. En nou zegt de Heere God in het eerste Bijbelboek, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Een hulp. Als je hulp krijgt, dan ben je hulp behoevend, noemen wij dat. Dus iemand die hulp krijgt, is hulp behoevend. En dit maakt een man heel kwetsbaar. Heel klein. Hij is iemand die hulp nodig heeft. En zoals onlangs op de gemeenteavond is afgekondigd, broeder Miel de Rechter, die coacht ons als oudste. En daarin bespreken we ook vaak onze plaats in het huwelijk en het functioneren van ons huwelijk. Dus dan weet je ook dat dat onder de loep wordt genomen. Maar dan zegt Miel altijd dit, en dat bleef bij me hangen. De vrouw is gegeven als een hulp tegenover je. En dat niet zodat jij nog meer werk kan verrichten. Of nog vaker uit huis weg bent. Maar je krijgt een hulp tegenover me, over je, omdat jij iets mist wat zij wel heeft. En dat was wel een eye-opener voor me. Ik denk, nou, als ik nou een hulp naast me heb, dan kan ik in plaats van 4 spreekbeurten, 8 spreekbeurten in de week aan. Nee, dat staat er niet. Je krijgt een hulp tegenover je, omdat jij iets mist. Jou ontbreekt wat. Dus ik wil je completeren. Ik wil iets aan jouw leven toevoegen. Mooi is dat toch? Zoals de gemeente de Heer Jezus completeert, zo is een vrouw gegeven als een hulp tegenover een man, omdat hij iets mist. Dat is een pittige boodschap, of niet? Dat had je niet gedacht misschien, tot op heden, maar toch is het zo. En dat is zo mooi. En dan zie je dat het past en dat het een sterke eenheid kan gaan worden, omdat de een de ander vervolmaakt, aanvult, completeert. En als je dan de juiste positie inneemt, dan is een huwelijk enorm krachtig en sterk. En dit is het Bijbelse plaatje. Dus daarom begrijp ik heel de emancipatiebeweging niet. Echt niet. Waarom niet? Als je je positie inneemt die door God gegeven is, dan kom je tot bloei. Dan floreer je. Dan wandel je in je bestemming. Dan doe je waarvoor je geschapen bent. Nou, dan beweeg je toch lekker. Je moet mij dingen, niet dingen laten doen die niet bij mij passen, of bij mijn gaven passen, of bij mij, nou, noem maar op. Als ik ga doen waarvoor ik bestemd ben, dan doe ik de dingen ontspannen. Met vreugde, met blijdschap, met plezier. En dat is belangrijk. En daarom moet je maar niet spreken over allemaal die onzinnige opmerkingen als de man is het hoofd en de vrouw het nekkie. En het enige recht van de vrouw is, nou ja, noem maar op. Dat moet in de christenheid niet worden gedeeld, dat soort dingen. Want dat is een onderwaardering van het huwelijk. Dat is oppervlakkig spreken over heilige instellingen van God. Dan heb je ten diepste niet begrepen. Vaak zijn het allemaal uitingen, omdat men niks weet te zeggen. Dan zeg je dat maar. Maar ik hoop dat dit vanmorgen valt. Want dit is eigenlijk 1 Petrus 3. En in de ordening die de Heere God gegeven heeft, wordt Hij verheerlijkt. En komen wij mensen, ieder met zijn eigen gave, positie en rol, tot ontplooiing. Dan floreren we. Nou, als je dan naar 1 Petrus 3 kijkt, dan heb ik gezegd,
Er kan een situatie zijn dat een vrouw te maken heeft met een ongehoorzame, ongelovige man en hierdoor onrecht leidt. En nou kan die vrouw, nou wordt het heel interessant, die man winnen. En dat kan op een paar manieren. Alleen Petrus verwoordt een wijze van winnen die niet populair is. Want Petrus zegt, je kan je man winnen zonder woorden.
Nou, dat geldt in het algemeen. Ik spreek veel, maar laat ik me ook maar kwetsbaar en eerlijk zijn. Ik moet oppassen dat ik ook in mijn eigen gezin niet te veel praat. Niet te veel spreek, want ik denk vaak door te spreken die ander te winnen. Maar soms moet je zwijgen. En gewoon het leven leven, dat is veel krachtiger, zegt Petrus, dan allemaal maar praten. Heb je die ervaring ook wel eens? Ik heb situaties in mijn leven meegemaakt, was ik allemaal aan het preken, er veranderde niks. Toen liet ik het los, toen ging God aan het werk, toen was het zo voor elkaar. Maar je gaat zo uit van eigen kracht. Nou, wat zegt Petrus? Je kan je man winnen zonder woorden. Wat het woord niet voor elkaar kreeg, kan je door je wandel bewerken. Weet je aan wie ik moest denken? Aan de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft mensen voor zich gewonnen zonder woorden. Wil je twee voorbeelden? Ik moest denken aan die hoofdman. Die uiteindelijk beleed, deze is waarlijk de zoon van God. Dat was naast het kruis. Maar wat dacht je van die moordenaar aan het kruis? Jezus heeft hem gewonnen zonder woorden. Wij hangen hier rechtvaardig, maar deze, gedenkt mij naar. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Op het laatst van zijn leven preekte Jezus zonder woorden. En een moordenaar werd gered. Ik wil dit aan je doorgeven, zodat je bemoedigd bent. Je kan soms wel eens zeggen, mijn woorden ketsen af. Of dat nou over een vrouw gaat richting haar man, of een man richting haar vrouw, of naar je kinderen, noem op. Woorden ketsen af. Maar weet je, je levenswandel is zo belangrijk. En vooral dat gesprek met God, hè. Je hebt vast wel eens gehoord van Augustinus, moeder Monica. Nou, die had wat gesproken met hem, maar het kwam allemaal niet binnen. Het stootte allemaal af, hij ging de wereld in. Toen ging ze met God over Augustinus spreken. En dat heeft hem veranderd. En ze leefde het voorbeeld. En vaak zijn de middelen die God aanreikt in onze ogen niet zo krachtig. Want waar grijp je zelf vaak het eerste naar? Nou ja, Petrus zegt het. Hij zegt, een vrouw heeft twee wapens. Het ene noemt hij een uiterlijk sieraad en het andere noemt hij een innerlijk sieraad. Als je je man wil winnen, dan kan je heel erg op je uiterlijk insteken. Nou moet ik voorzichtig zijn wat ik ga zeggen. Dat is ook wel spannend voor mij als man, hè? Maar Petrus zegt, je kan heel sterk bezig zijn met haardracht, of met kleding, of met sieraden. Nou, maak hier nou niet van dat de Bijbel tegen mooie kleding is, of tegen het dragen van sieraden. Nou ja, laat ik dit meegeven. Ik vind het belangrijk dat mijn vrouw er goed uitziet, verzorgd uitziet. Maar dat vindt zij ook van mij. Soms zie ik wel eens mensen die zijn getrouwd en nadat die ring is omgegaan en het jaarwoord eruit is, dan denken ze, nou, het vogeltje is binnen, ik vind het prima zo. En dan zie je dat alles verflauwt. Men verzorgt zich niet meer, maar je moet er wel aan blijven werken, dat je aantrekkelijk blijft voor die ander. Ja, maar ik ben toch getrouwd. Ja, wacht even. Het huwelijk is iets waar je blijvend aan moet werken. Dus je moet gewoon zorgen dat je er fris en verzorgd uitziet. Dat je lekker ruikt. Dat je aantrekkelijk bent als man voor je vrouw en als vrouw voor je man. Mag ook wel eens gezegd worden. Dus de Bijbel is daar niet tegen. Maar wat is het gevaar van een uiterlijk sieraad? Nou, dat je een lege huls wordt. Dat het uiterlijk allemaal mooi en aantrekkelijk is. Maar dat inwendig er eigenlijk alleen maar leegheid is. En dit is het gevaar van onze maatschappij. En laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen van heel veel social media. Heel veel sociale media richten de schijnwerpers op de buitenkant. Dan lijkt het allemaal geweldig. Foto's, dit, plaatjes, zus. Dan denk je, mensen, wat een leven. En als je de persoon in kwestie één op één spreekt, dan denk je, nou, het valt eigenlijk best tegen. Komt amper een woord uit. Maar het is allemaal de buitenkant. En hoe geweldig je het gedaan hebt. Petrus zegt, als je nou de strijd met je man wil winnen, of wat mij betreft met je vrouw, ga dan niet insteken allereerst op dat uiterlijk. Er is een veel ander wapen, een veel sterker wapen, en dat noemt hij het innerlijke sieraad. Het uiterlijk van de vrouw, dat mag er ook zijn, maar laat het dan een afspiegeling zijn van haar innerlijk, van haar gezindheid.
Maar waar Petrus op inzoomt is het sterkere wapen. En hij zegt tegen de vrouwen, hey, je kan je man winnen met dat innerlijke sieraad. En vers 4 noemt dat innerlijke sieraad, een beetje een moeilijke uitdrukking, de verborgen mens van het hart, zegt hij.
Dus vrouwen, je hebt een geweldig krachtig wapen. Je hoeft geen eens woorden te gebruiken. Dat is wat Petrus zegt. Nou, misschien komt het jou wel van pas dat je zegt, ja, ik ben niet iemand van veel woorden. Het zou zomaar kunnen. Nou ja, dan ben je alsnog bemoedigd. Je hebt een innerlijk iets.
En waar bestaat dat uit?
Nou, hij zegt, dat innerlijke sieraad heeft te maken, luister goed, met een zachtmoedige en een stille geest. Nou ja, dat telt natuurlijk in de wereld helemaal niet in 2021. Als ze aan jou vragen, hey, wat is jouw wapen? Wat is jouw sieraad? En mijn sieraad, dat is een zachtmoedige en een stille geest. Nou ja, droom jij maar verder. Ik ga mijn eigen ding doen, want dit werkt toch niet vandaag. Je moet assertief zijn en je moet op je strepen staan en je hebt rechten. Peter zegt, nee, wacht nou even. Dat wapen bestaat uit hele andere onderdelen. Het eerste onderdeel, dat is mooi hè, is een zachtmoedige geest. Weet je wat dat betekent? Gewoon zacht, vriendelijk, nederig. Dat is krachtig, hè? Nederigheid kan krachtig zijn, toch? Als je echt een nederige iemand tegenkomt. Je hoogmoed ga je zien in het licht van de nederigheid van een ander. Daarom geloof ik dat Jezus zijn discipelen bij zich riep. Hij zegt, leer van mij dat ik nederig ben, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij wilde de mensen gewoon in zijn nabijheid hebben. Hij zei niet tegen mensen, je moet nederig zijn. Wees zachtmoedig, denk erom. Weet je, in de omgang met hem ontdekte je, wat is die man zachtmoedig zeg? Wat is die man nederig? En kreeg je in één keer een spiegel voor je. Dus in de nabijheid van Jezus leer je dingen die je ja, soms in theorie niet leert. Daarom moet je veel omgang met Jezus hebben. Een zachtmoedige geest. Zacht, vriendelijk, nederig. En een stille geest. Dat is ook mooi, hè? Dat wil zeggen kalm, rustig, soms zwijgend. Petrus zegt, dat is het wapen waar je man mee kan winnen. En weet je hoe je erover denkt? Dat maakt me eigenlijk niet uit. Dit is wat de Bijbel leert. Dat een zachtmoedige geest, een stille geest, enorm krachtig is. Ik moest aan Esther denken in het Oude Testament. Esther wist het hart van koning Ahasveros te raken en te winnen door haar innerlijke schoonheid. Hij ging om, hè, die koning. Dat had te maken met haar innerlijke schoonheid. En Petrus voegt eraan toe, dit innerlijke sieraad, hij zegt, dat is ook onvergankelijk. Is niet aan verderf onderhevig, dat is ook mooi, hè. Kijk, mannen worden knapper naarmate ze ouder worden, is er gezegd. Dus als je nou heel erg insteekt op dat uiterlijke sieraad, dan moet je teleurstellen. Maar Petrus zegt, dat innerlijke sieraad is niet aan verderf onderhevig. Is onvergankelijk. En, hier gaat het me om, dat sieraad is kostbaar voor God. Ik sprak gisteren op de Bijbelschool over het thema verspeel je leven niet. Ik zeg, voor wie wil je leven? Wil je dat je leven kostbaar is voor God? Of wil je leven op zo'n manier inrichten dat mensen je waardevol en kostbaar vinden? Waar leef je voor? Nou, we leven allereerst om kostbaar te zijn voor de Heer. En al deze kenmerken, ik moet verder, die wijzen allemaal op het karakter en de gezindheid van wie? Van de Heer Jezus Christus. Hij leefde heilig in ontzag voor zijn Vader. Van hem leren we zachtmoedigheid en nederigheid, et cetera, et cetera. En dit is zo belangrijk. Jongelui, voor jullie een voorbeeld. Ik heb een jongen gekend. Die had in zijn jonge jaren zo zijn scharreltjes, zoals hij dat noemde. En iedere avond was het wel raak. En daar was hij helemaal op gespitst, op gefocust. En die meiden, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, dan weet je waar je aan toe bent. Die waren zo dom om erin te stappen. Die lieten zich gewoon gebruiken, want anders kan ik het niet noemen. Dus die jongen die had in ieder stadje wel zijn schatje, zeg maar. Totdat hij op een plaats kwam en hij ontmoette een meisje. Hij dacht, dat is het volgende scharreltje. En zij was Christin. En ze zei gewoon, hey, maar zo werkt dat niet in het leven, jongen. En hij dacht, ik ga heerlijk mijn gang. Maar zij had dat innerlijke sieraad. En dat was zo krachtig. Die zag moedig en stille geest. Ze zei, hey, dat gaat niet werken bij mij. Dan ga je mij niet in meekrijgen. En het is het middel geworden voor zijn bekering. Had nog nooit een meisje gehad die zei, is toch heerlijk? Dat geef ik je als tip mee. Je moet je niet zomaar mee laten slepen, joh. Wees sterk, heb een visie, heb een overtuiging. En laat God die stille, zachtmoedige geest in je bewerken, zodat je ook naar buiten toe daar krachtig door kan zijn. Zodat je staande blijft. En de Bijbel noemt een paar prachtige voorbeelden. Denk aan Rut, aan Hanna, aan Esther. En in 1 Petrus 3 wordt Sara genoemd. Nou, Sara was ook een voorbeeldige vrouw. Ik las over haar dat zij zich schikte naar haar man Abraham. Hem gehoorzaamde. Toen hij bijvoorbeeld de geloofsreis begon naar het land dat God hem wees. Maar tegelijkertijd was Sara echt geen vrouw die over zich heen liet lopen. Lees de verhalen in Genesis maar. Het was best een pittige vrouw. Maar wat wil dan zeggen dat ze hem, Abraham, toch haar heer noemde? Nou, dat zit vooral hierin. Dat ze veel respect had en dat ze liefde voor hem had. Ze wilde haar man in alle omstandigheden hoog houden. En daarom noemde ze hem haar heer. Daarom vond ze het niet erg om zelf wel eens een stap terug te doen. Uit vrije wil. Met een zacht en stil gemoed. En daarin is Sara een voorbeeld. En zusters, laat me je bemoedigen. Wij spreken wel eens over kinderen van Abraham. Geestelijke kinderen. Wie zijn dat? Dat zijn wij als we wandelen in het geloof waarin Abraham gewandeld heeft. Maar weet je wat 1 Petrus 3 zegt? Jullie zijn allemaal dochters, kinderen van Sara. Als je als gelovige vrouw in haar voetspoor treedt. Je bent een kind van Abraham als je hetzelfde geloof praktiseert. Maar je wordt in de Bijbel een dochter, een kind van Sara genoemd, als je dezelfde gezindheid openbaart, haar onderdanigheid. Ze is een voorbeeld waar tot op de dag van vandaag over wordt gesproken. En weet je wat interessant is? Maar dat voert eigenlijk te ver, maar ik wil het toch even noemen. In Galaten 4 wordt het nageslacht van Sara genoemd, het nageslacht van de belofte. Nou komt ie, het nageslacht van de vrije. Het leven onder het nieuwe verbond. En dit vind ik interessant. Dat als de Bijbel onderdanigheid aan je man onderwijst, dat je behoort tot het nageslacht van Sara, dat je behoort tot het nageslacht van de vrije. Vrijheid en leven onder gezag is in de Bijbel niet tegenstrijdig aan elkaar, maar dat completeert elkaar. Dat vult elkaar aan. Nou, ik bedoel dat niet om populair te doen, maar dit had echt wel even beaamd mogen worden met een amen. Dat bedoel ik oprecht. Want in de wereld zie je dat leven onder gezag en vrijheid tegenovergestelde zijn. In de Bijbel zie je dat leven onder gezag, of dat nou gaat onder gezag van oudsten, onder gezag van je man of van de overheid of van een werkgever. Maar dat leven gaat gepaard met echte vrijheid. Je komt dus tot je doel. Je floreert, je groeit. En dat vind ik zulke waardevolle principes. Nou, dan gaan we nog kort even naar die man. Want de Bijbel, ja sorry, in dit gedeelte besteedt de Bijbel maar één tekst aan die man. Dus daar hoeven we ook niet heel lang over na te denken. Ja, zusters, ik kan er niks aan doen. In een ander Bijbelgedeelte zijn de mannen langer ter sprake geweest. En worden zij langer besproken. Maar in dit geval heel kort. En dat is heel mooi. Die mannen die krijgen een opdracht. En bij die opdracht geeft de Bijbel motief. En bij het motief geeft de Bijbel een doel. Vers 7. Hoe luidt de opdracht? Mannen, luister goed. Woon met begrip bij haar. Nou, dat wil zoveel zeggen als... Dit is best een lastig hoor. Begrijpend en met inzicht met haar leven wat betreft haar gevoelens. Nou, dat is voor mij best een hele kluif. Om begrijpend te zijn. Om haar gevoelens te vatten. Ik sprak vorige week over 1 Samuel 1, over Elkana. Hanna had geen kinderen. Nou, dan denk je, die Elkana, die helpt er even. Weet je wat hij zegt? Ja, maar Hanna, ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Je hebt mij toch? Nou ja, Hanna zegt, heb ik ook niet veel aan. Hij voelde niet aan wat ze doorleefde. Dus Petrus zegt, woon met begrip bij haar. En dat betreft, broeders, het hele leven, ook het seksuele leven. Begrijp je haar? Vat je haar gevoelens? En ben je bereid om jouw verlangens en gevoelens daarop af te stemmen? Dat is belangrijk, toch?
meest intieme. Daar heb je wijsheid voor nodig en vooral openheid en praten met elkaar. Communiceren. Communiceren.
Nou, de een die vindt dat makkelijk, de ander vindt dat moeilijk, maar het is wel de sleutel.
Als je weet wat die ander voelt en vindt en prettig vindt, kan je daarop inspelen. En dan moet je jezelf leren beheersen.
Maar het is een vrucht van de geest, een aspect daarvan.
Tweede, wat je moet doen, je moet je vrouw eren. Dat wil zeggen met respect met haar omgaan, haar liefde en vertrouwen geven. Nou, daar hebben we het al over gehad. Zoals Christus dat doet bij de gemeente. Dat is de insteek. En dat vraagt om zelfverloochening. Geef haar eer, geef haar vertrouwen, geef haar liefde. Je zal zeggen, ja, heb je een goed motief om dat te doen? Want ik wil wel een goed motief hebben. Nou, dat noemt de Bijbel ook. Je krijgt er twee. Een fysieke. Zij is het vat van aardewerk. Zwak en broos. Dat is het eerste motief wat Petrus geeft. Lichamelijk en emotioneel is ze minder sterk als een man. Dat moet je beseffen. En daar moet je op inspelen. Daar moet je mee dealen. Daar moet je je leven op afstemmen. Petrus die wrijft het er stevig in. Dus dat is een fysieke reden. Het zwakkere vat. Kostbaar vaatwerk. En het tweede, dat is een geestelijke. Mannen, je moet beseffen, jouw vrouw is niet alleen jouw vrouw, ze is ook de dochter van de Allerhoogste God. Petrus zegt, ze is mede-erfgenaam aan de genade, zo noemt hij dat. Beetje moeilijke woord. Maar ze is een dochter van God. Ze is ook nog een zuster in het geloof. Ze is deel van het lichaam. En een dochter van God. Kijk, dan ga je toch anders naar je vrouw kijken. De broeder die mij dat leerde was Paul Washer. Die leerde ons, je bent getrouwd met de dochter van God. Nou ja, toen ging ik in één keer anders naar mijn vrouw kijken. Dan ga je er ook anders behandelen. Als je deze dingen ziet, dan is het zo kostbaar dat je iemand hebt ontvangen, een hulp tegenover je. Ik zal het er nog even invrijven, omdat jou wat ontbreekt. En dat is ook nog een dochter van God, een zuster in het geloof. En van deze houding, Christus naar de gemeente, daar wordt de gemeente niet minder van. Maar als een man deze houding heeft naar zijn vrouw, dan wordt de vrouw niet minder van. En dan zie je dat die onderwerping als vrouw aan je man niet een opdracht is van nou moet je. Maar dat een vrouw ook gaat inzien, hé, ik floreer. Ik ga in mijn bestemming wandelen. Ik groei. En daardoor mag ik vrucht dragen. Daardoor mag ik mijn plek in de maatschappij en in mijn gezin, in het huwelijk, in de gemeente, met vreugde innemen. En de man naar Gods hart, laat me dat zeggen, zal in deze niet onredelijk, veel eisend, niet ijdel en niet zelfzuchtig zijn. Amen. Dus iedereen die plaats kent, is zo mooi. En weet je, hierin mogen we groeien. En wat is het doel van dit alles? Ik had een opdracht, een motief en het doel. En het doel is dat je gebeden niet worden verhinderd. Dat je niet belemmerd wordt in je gebed. Dat kan jouw persoonlijk gebed zijn, maar dat kan ook het gebed samen met je vrouw zijn. Dat je soms bidt en zegt, ik kom er niet doorheen. Nou, één van de oorzaken, het hoeft niet, maar het kan zo zijn, dat je relatie met je vrouw niet op orde is. Waardoor je minder de kracht van gebed ervaart. Dat is wat Petrus zegt. Je gebeden worden verhinderd als je niet je positie inneemt zoals God die heeft gegeven. Nou, mannen, hoe is het met je gebedsleven? Ervaar je nog kracht in je gebedsleven? Mwah. Nou, kijk eens naar je huwelijk. Het hoeft niet zo te zijn, maar Petrus zegt, het kan wel zo zijn. Ik heb een opdracht, een motief. En wat is het doel? Nou, als de rollen op de juiste manier worden ingevuld, worden je gebeden niet verhinderd. Dat is dus heel belangrijk. Nou, tenslotte, en daar wijd ik een paar minuten aan, vers 8 tot en met 12. Ik heb iets gezegd over de positie van de vrouw. Ik heb iets gezegd over de positie van de man. Ik heb de context geschilderd, hè, met het oog op Christus en de gemeente. En er volgen in vers 8 tot en met 11 nog een aantal korte evangelische vermaningen. Die ga ik niet allemaal langs. Maar ze hebben betrekking op de relaties binnen de gemeente van de Heer Jezus. Hoe is er de onderlinge relatie? Ook daar zijn wel eens moeilijke dingen. Ook daar zijn verschillende karakters. Ook daar zijn verschillende persoonlijkheden. En toch worden we hiertoe opgeroepen. En deze aansporingen hebben allemaal te maken met de mate waarin de vrucht van de geest zich openbaart. Galaten 5 vers 22. Het zijn allemaal aspecten van de vrucht van de geest die hier genoemd worden. Waar Petrus op aanstuurt. En dit heeft hij niet specifiek tegen de mannen of tegen de vrouwen. Nee, tegen de leden van het lichaam. En dan noemt hij heel dat rijtje op wat we met elkaar hebben gelezen. De vrucht van de geest. En dan voegt hij daar nog aan toe een citaat uit Psalm 34. Dat wil ik even uitlichten. In vers 11 en 12. Wie het leven wil liefhebben, staat daar, ondanks alle moeite, en ook het goede van de Heere wil genieten, laat hij vooral op het gebruik van zijn of haar tong letten. Dat is belangrijk. Als je het goede van de Heere wil genieten, ook in de gemeente, in je huwelijk, en dat is toch een geweldige tip, laten we vooral oppassen op het gebruik van de tong. Jacobus 1, vers 26, het kleinste lid van het lichaam breekt heel vaak dingen af, toch? Hoe zeggen ze dat? Spreken is zilver, zwijgen is goud. Soms moet je wel eens leren zwijgen. Het gebruik van de tong wordt hier in het kader gezet van een positieve geestelijke atmosfeer bij de broeders en zusters onderling, de gemeente. En daar kunnen we ook denk ik wel wat van leren, toch? Als we wat hebben tegen elkaar, laten we persoonlijk naar elkaar toe gaan. Maar laat roddel en achterklap hier niet aanwezig zijn. Deel de dingen met elkaar. Wees open en eerlijk. Het gebruik van de tong is zo belangrijk. Ook in een huwelijk trouwens. Maar ook gelovigen onderling. Je kan zoveel kapot maken. Door het verkeerde gebruik van je tong. Maar, zegt Petrus, gebruik je tong juist om te zegenen. In 1 Petrus 3. En wat is zegenen in dit verband? Zegenen wil gewoon zeggen, goed spreken van die ander. Die ander prijzen. Je waardering uitspreken over die ander. Dus gebruik je tong niet voor het negatieve, maar probeer die ander te zegenen. Nou, misschien is dat ook wel iets, hè? We zien vaak eerder wat niet goed gaat, ook in een huwelijk of in een gezin. En dan denk ik ook aan mijn eigen leven. Ik kan heel kritisch zijn of perfectionistisch zijn. Dat maakt het leven voor een ander soms niet makkelijk, toch? Maar proberen we elkaar te zegenen. Elkaar te prijzen, complimenten te geven. En dat is ook in de gemeente nodig. En dan sluit hij af met vers 12. En dat vind ik zo mooi. Het motief om op deze manier te wandelen, zoals hij ook in de voorgaande verzen heeft onderwezen, hè, al die aspecten als eensgezindheid, leef met elkaar mee, heb de broeders lief, wees barmhartig, vriendelijk, wat ik niet allemaal langs ga. Maar het motief om zo te leven, zo te wandelen door de geest en zo de vrucht van de geest te openbaren, is vers 12. En daar sluit ik mee af. Wat is nou het motief om in een huwelijk te leven zoals God het bedoeld heeft? Wat is nou het motief om in een gemeente te leven op een wijze zoals God het bedoeld heeft? Dat is een prachtig motief. Wat zegt vers 12? Want de ogen van de Heere die rusten op de rechtvaardigen. En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Is dat een motief of niet? Is dat een geweldige bemoediging? Is dat een geweldige aansporing? Broeders en zusters, ik durf dit te zeggen. Daar waar wij leven in onze positie, of het nou gaat om het huwelijk, of het gaat om het gezin. Als wij leven in onze positie, als burgers ten opzichte van de overheid, als werknemers ten opzichte van de werkgever, als vrouw ten opzichte van je man, als gemeente ten opzichte van je oudste, als we in die verhoudingen leven volgens Gods principes, dan mogen we weten dat de ogen van de Heere op ons rusten. Die tekst ken je wel, vind ik altijd een geweldige tekst, uit 2 Kronieken 16 vers 9. De ogen van de Heere doorlopen de hele aarde om krachtig bij te staan, hem of haar wiens hart volkomen is tot hem. En dat is een bemoediging. Want misschien zeg je nou vanochtend, wie is tot deze dingen toe in staat? Wie is hiertoe in staat? Maar de Heere geeft een belofte, een motief. Als je hiernaar uitstrekt, als je zo je leven in wil vullen, dan garandeer ik je dat mijn ogen op je zijn. En wat is daaraan verbonden? De ogen van de Heere doorlopen de aarde om jou kracht te geven. Om jou bij te staan, om deze principes in de eindtijd 2021 te verwezenlijken. Geen water bij de wijn te doen, niet te zeggen, ja, het is niet meer mogelijk hoor. Nee, strek je er naar uit, zegt Petrus. Hij zegt het woord, jaag ernaar. Met dit motief, met deze bemoediging, dat de kracht van God beschikbaar is als je je naar deze principes uitstrekt. En alsof het nog niet genoeg is, wat zegt hij nog meer? Niet alleen de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, maar zijn oren zijn gericht tot ons gebed. En ook dat is een geweldig iets, dat de Heere naar ons luistert. Dat zijn oren betrokken zijn op ons leven. Ik moest denken aan Psalm 116, het eerste vers. Dat ken je allemaal uit je hoofd. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Het is zo heerlijk te weten, de ogen van de Heere zijn op me, ik mag delen in zijn kracht, maar zijn oren zijn ook op mij gericht. Hij hoort mijn stem. Wie ben ik? Een mens van vlees en bloed. In mezelf zwak, kwetsbaar, vergankelijk. Maar de schepper van hemel en aarde, die mij gewild heeft voor vandaag, die mij heeft lief gehad van voor de grondlegging van de wereld, die mij in verschillende posities plaatst, waar ik soms heel erg tegenop zie, wie ben ik? Ik kan het niet uitvoeren, kan niet voldoen aan uw eisen, Heer. Hij zegt, maar mijn ogen zijn op jou. En mijn oren zijn gericht op jouw stem. Ik hoor jouw gebed. Ik zie jouw worstelingen. En ik hoor ook jouw verlangen. En ik hoor je dagelijks ook om hulp vragen. Je kan op mij rekenen. Is dat een bemoediging of niet? Je hoeft echt niet moedeloos te zijn. Al is de standaard van de Bijbel heel hoog. Dat verwijt krijg ik nog wel eens. Ik hou die standaard hoog, omdat Gods standaard het is. Maar hij bemoedigt jou. Mijn ogen zijn op je. Mijn oren luisteren naar je. Die zijn gericht op jouw gebed. Zou je dat nooit meer vergeten na vandaag? Als jij bidt, luistert er iemand. Niet je man, niet je vrouw, niet je kinderen, niet de gemeente. De Allerhoogste God, die jouw schepper is en die jouw herschepper is. En hoe sluit Petrus af? Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Dat wil zeggen, tegen hen die gedrag vertonen waarin Christus niet tot zijn recht komt. En waardoor anderen schade oplopen. Moet je ook over nadenken. Hè? Onze wandel doet niet alleen iets met onszelf, maar doet ook iets met de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Mijn wandel doet iets met mijn huwelijk, met mijn gezin. Mijn wandel als oudste doet iets met jullie als gemeente. Begrijp je? Zo belangrijk. Dus het gaat erom dat wij oprecht zijn persoonlijk naar de Heere, want anders lopen ook anderen in onze omgeving schade op. Broeders, zusters, hier ga ik het bij laten. Laat het ons verlangen en gebed zijn. Dat we persoonlijk en als gemeente mogen groeien. We zijn werk in uitvoering. Mogen groeien in het praktiseren van deze heilzame principes. Zoals verwoord in de eerste verse van 1 Petrus 3. De Heere zegene jullie en zegene mij. Met een nederige, zachtmoedige gezindheid. Dat we in afhankelijkheid van hem onze weg gaan. In de wetenschap. Dat zijn oog op ons gericht is. En zijn oren naar ons luisteren. Amen.